Gemeente, de schriftlezing voor dit avontuur kunnen we opgetekend vinden in de profetieën van de profeet Ezechiël. En daarvan het 20e hoofdstuk. En daarvan naderen versen 27 tot en met 44. Dus de schriftlezing kunnen we opgetekend vinden in Ezechiël 20, vanaf vers 27 tot en met vers 44. Als schriftlezing noemden wij u Ezechiël 20, vanaf het 27e vers tot en met het 44e vers. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Daarom, mensenkind, spreek tot het huis Israëls. En zeg tot hen, alzo zegt de Heere, Heere. Hiermede nog hebben mij uw vaderen gesmaad, dat zij door overtreding tegen mij overtreden hebben. Als ik hen in het land gebracht had over het welk ik mijn hand opgeheven had, om hetzelfde hun te geven, zo zagen zij naar allen hogen heuvel en alle dicht geboomte en offerden daar hun offers en gaven daar hun tergende offeranden. En daar zetten zij hun lieflijke reuk en daar offerden zij hun drankoffers. En ik zeide tot hen, wat is die hoogte waarin gij gaat? Nochtans is de naam daarvan genaamd hoogte. Tot op deze dag toe. Daarom zegt tot het huis Israëls, alzo zegt de Heere, Heere. Zijt gij verontreinigd geworden in de weg uw vaderen en hoereert gij achter hun verfoeiselen? Ja, met het offeren uw gaven, met uw kinderen door het vuur te doen gaan, zijt gij verontreinigd aan al uw drekgoden tot op deze dag toe. En zou ik van u gevraagd worden, o huis Israël, zo waarachtig als ik spreek, als ik leef spreekt, de Heere, Heere, zou ik van u gevraagd worden. Waarom wat in uw geest opgeklommen is, zal geenszins geschieden, dat gij zegt, wij zullen als de heiden, als de geslachten der landen zijn, dienende hout en steen, zo waarachtig als ik leef spreekt, de Heere, Heere. Zo ik niet met een sterke hand en uitgestrekte arm en met een uitgegoten grimmigheid over u zal regeren. Want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid. Daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken. En zal met u al daar rechten aangezicht aan aangezicht. Gelijk als ik gerecht heb met uw vader in de woestijn van Egypteland, alzo zal ik met u rechten spreken, de Heere, Heere. En ik zal uw lieden onder de roede doen doorgaan. En ik zal u brengen onder de band des verbonds. Daartoe zal ik die rebel zijn en die tegen mij overtreden uit uw lieden uitzuiveren. Ik zal hen uit het land hunner vreemdelingschappen uitvoeren en zij zullen in het landschap Israëls niet wederkomen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. En gij, lieden, o huis Israëls, alzo zegt de Heere, Heere, gaat heen, dient er ieder zijn drekgoden, ook hierna, terwijl gij lieden naar mij niet hoort, nog ontheiligt niet meer mijn heilige naam met uw giften en met uw drekgoden. Want op mijn heilige berg, op de hoge berg Israël, spreekt de Heere, Heere. Daar zal mij het ganse huis Israëls in het land dienen. Zij allen, daar zal ik welgevallen aan nemen. En daar zal ik uw heffoffers eisen. En de eerstelingen uw heffingen met al uw geheiligde dingen. Ik zal een welgevallen aan uw lieden nemen. Om de lieflijke reuk, wanneer ik u van de volken uitvoer en u vergaderen zal uit de landen in de welke gij zult verstrooid zijn. En ik zal in u geheiligd worden voor de ogen der heidenen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Als ik u in het landschap Israël gebracht zal hebben, In het land waarover ik mijn hand opgeheven heb, om het zelf uw vaderen te geven. Daar zult gij dan gedenken aan uw wegen en aan uw handelingen, waarmede gij u verontreinigd hebt. En gij zult van uzelf een walging hebben over al de boosheden die gij gedaan hebt. Zo zult gij weten dat ik de Heere ben. Als ik met u gedaan zal hebben om mijn naams wil, niet naar uw boze wegen, noch naar uw verdorven handelingen. O huis Israëls, spreekt de Heere, Heere. Tot zover gemeente de schriftlezing. Gemeente, als het van ons mensen af zou hangen, dan zou er niet één mens zalig worden. Trouwens, als het van ons mensen af zou hangen, dan zou God afhankelijk zijn van ons. Dan zou God afhankelijk zijn van uw keus. Als er dan niemand voor hem zou kiezen, dan zou de hemel leeg blijven. Maar weet u, het gaat niet van de mens uit. Dat denken wij in onze hoogmoed wel. Dat wij nog iets aan kunnen brengen, maar het gaat alles van God uit. Het is van het begin tot het einde zijn werk. En hij heeft van eeuwigheid wie het zijn. Wij weten het niet. Hij heeft van eeuwigheid hun volk lief gehad met een eeuwige liefde. En hij komt ze in de tijd te trekken met goede tierenheid. En hij maakt een volk zalig. Waarom? Geen redenen in de mens. Maar God heeft van eeuwigheid redenen genomen uit zichzelf. Hij is in zichzelf bewogen geweest. Over zondaar, om ze zalig te maken, om ze te herstellen in zijn gunst en in zijn gemeenschap. En hij heeft zelf een weg uitgedacht, waardoor, met behoud van zijn goddelijke deugden, zondaren hersteld kunnen worden. En die weg die komt hij te openbaren en te verklaren in het hart van zondaren. Hij komt ze te trekken. Dus het is zijn werk. We zeggen niet voor niets, het is een eenzijdig godswerk. Dat betekent, er doet niets mee van de mens. We kunnen geen zucht aan onze zaligheid toedoen. Zeker, we hebben er alles aan te doen om bekeerd te worden. Om erachter te komen dat wij het niet kunnen. Om zo God nodig te krijgen. En waar wij het niet kunnen, waar dat werkelijk de nood van het leven wordt. Daar gaat de Heere die gaat geven wat wij hem nooit meer kunnen geven. Het is alles zijn werk, wat blijkt ook heel duidelijk uit de tekst die we vanavond met elkaar willen overdenken. En die we opgetekend kunnen vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte. En wel Ezechiël 20 en daarvan het 37e vers. Ezechiël 20 vers 37. En daar lezen wij, en ik zal u lieden onder de roede doen doorgaan. En ik zal u brengen onder de band des verbonds. Tot zover de woorden van onze overdenking, waarin wij bepaald worden bij een heel rijke verbondsbelofte. En dan vragen drie gedachten onze aandacht. In de allereerste plaats staan we stil bij de genade des verbonds. In de tweede plaats ben je teken des verbonds. En in de derde plaats tenslotte letten we op de band des verbonds. Dus we worden vanavond bepaald bij een heel rijke verbondsbelofte. Een belofte van het genadeverbond. Ten eerste de genade des verbonds. Ten tweede het teken des verbonds. En ten derde staan we stil bij de band des verbonds. Gemeente, De profeet Ezechiël is een tijdgenoot van Jeremia. Het is al bijna zeker dat Ezechiël Jeremia nog heeft horen preken in Jeruzalem. Heeft immers geleefd Jeremia tijdens de regering van koning Josia, die godvruchtige koning Josia. Maar na zijn dood, toen hij gesneuveld is in de strijd tegen farao Necho van Egypte, is het met het tweestammenrijk, want daar hebben we het over, achteruit gegaan, hollende achteruit gegaan. Het kwam al uit dat heel die reformatie van Josia wel een reformatie was van de buitenkant, maar inwendig had hij het volk niet kunnen reformeren. Het hart kon hij niet bereiken van dat volk. Dan is er een ander nodig, een andere koning. Dat kan alleen maar de koning der koningen, de Heer Jezus Christus. Hij kan harten, kan hij raken. Hij kan gewillig maken, en dat doet hij ook. Hij maakt zijn volk gewillig op de dag van zijn goddelijke heerkracht. Dus het ging achteruit met het volk. En nu is ten slotte, is de opperste laag van de bevolking, wij zouden zeggen de room van de bevolking, de mensen die heel veel te betekenen hadden, die zijn in de eerste wegvoering door Nebukadnezar weggevoerd, onder koning Joachim. En dat waren ongeveer 10.000 mannen. Allemaal vooraanstaande mensen die wat te betekenen hadden. Ze worden weggevoerd naar dat verre Babel, honderden kilometers bij Jeruzalem vandaan. En onder die weggevoerde ballingen, onder die bovenlaag van de bevolking van Juda, bevond zich ook Ezechiël. Net als Jeremia en ook de profeet Zacharia, een priesterzoon die zou moeten dienen in het heiligdom in Jeruzalem. En nu vinden ze nederzetting aan de rivier de Gebar. Dat is eigenlijk een bevloeingskanaal. Het is een zandheuvel. En daar wonen die 10.000 ballingen. Met vrouwen en kinderen, want Ezechiël was ook getrouwd. En hij was 25 jaar oud toen hij de ballingschap werd gevoerd. En zo zijn de jaren voorbij gegaan. Toen werd hij 30 jaar. Gemeente, wat zullen toen zijn gedachten vermenigvuldigd zijn geworden. Toen heeft de Heer hem geroepen tot profeet. Daar is wat aan vooraf gegaan, hè? Aan die roeping. Hij heeft God in zijn leven leren kennen. Heeft gezien wie de Heer is. Heeft zich aan hem geopenbaard in dat eerste hoofdstuk. Toen heeft hij die goddelijke troonwagen gezien. Dat er een rat was in een rat. Die raderen stonden haaks op elkaar. Weet u wat dat betekent? Dat Gods wegen vaak zo anders zijn dan onze wegen. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Want wat had die Ezechiël nu gedacht? Een priesterzoon, 30 jaar. Werk in de tempel. Dan begon toch de priesterlijke arbeid. Die priesters die werkten toch van hun 30ste tot hun 50ste jaar in de tempel. Beste voor de Here. Dat vraagt de Here. Zullen we straks ook iets over horen. Beste. En hij dacht, ik word priester. Maar dat gebeurde niet. Want hij was weggevoerd naar Babel. De Heere die had voor hem ander werk. Een rat in een rat. Weet u wat hij moest gaan doen? Hij moest profeet worden. En hij heeft meegemaakt hoe dat die boodschap van Jeremia daar in Jeruzalem werd ontvangen. Want dat moest Jeremia doen. Jeremia was een gevoelsmens. Hij voelde zich zo nauw verbonden met zijn volk, met het volk van Juda, met de inwoners van Jeruzalem. Maar juist hij moest de oordelen verkondigen. Wat heeft hij daar moeilijk mee gehad? En weet u wat was? Het volk geloofde het niet. En wat gaat de Heer nu doen? Oh, de Heer die houdt nog bemoeienissen met dat volk. Daar in Juda, in Jeruzalem. Maar wat een wonder, niet alleen in Jeruzalem en in Juda. Waar de tempel staat, die staat er nog steeds. Maar ook in dat verre Babel. Zo ver bij Jeruzalem vandaan. Daar gaat God zich openbaren. Aan Ezechiël. Daar krijgt hij gezichten te zien. Daar mag hij gaan zien wat de Heer gaat doen. Hoe dat hij zijn raad gaat vervullen. En dat de Heer doorgaat met zijn werk. Dat dat wel behagen, ook nu. Voordat Christus in het vlees verschenen is, doorgaat. God gaat een volk zalig maken, dwars door het oordeel heen. Ezechiël die heeft het mogen zien. Heeft ook gezien waarom dat de Heer straks Jeruzalem zal laten verwoesten. Dat de tempel straks een puinhoop zal worden. Dat de ark des verbonds, Gods troon, zal worden vernietigd. Dat het volk zal worden weggevoerd in de ballingschap. Ze konden roepen wat ze wilden. Des Heere tempel zijn deze. Maar God had die tempel al lang verlaten. En dat beseften ze niet. Ze zeiden, hoe is dat nu mogelijk? Hoe is dat nu mogelijk dat de Heere met zijn oordelen komt? Dat de Heere zijn eigen werk gaat vernietigen? Dat hij gaat afbreken wat hij gebouwd heeft. En God die zal toch niet uit gaan rukken wat hij gepland heeft. Ja, dat gaat de Heer wel doen. En dat geloofden ze niet. Ze dachten, ja, wij zitten in de ballingschap. Wij zijn weggevoerd voor een poosje maar hoor. Misschien voor een paar jaar en dan zullen we wel weer terug mogen keren. Nee. We zijn toch het volk des verbonds, we zijn toch de kinderen des verbonds, we zijn toch besneden. En de Heer die heeft ons toch uitgevoerd uit Egypteland, heeft ons toch gebracht in dat land vloeiende van melk en honing. Hey, zo redeneert de mens, hè. Ze waren nogal optimistisch en ze geloofden het niet. Hoe dat komt, gemeente? Omdat wij in de waarheid niet staande zijn gebleven. Omdat wij van God, de God der waarheid, zijn afgevallen. En de duivel, de leugenaar, zijn toegevallen. En daarom geloofden ze daar in Jeruzalem Jeremia niet. En daarom geloofden ze ook Ezechiël niet. Maar ze hebben het alle twee geprofiteerd. De Heere zal doortrekken met zijn oordelen. En hij is de getrouwe dat hij daar ook die ballingen in Babel, in dat verre Babel, nog een eigen herder en leraar geeft. Een profeet. Die ze de raad Gods mag verkondigen. Een prediking die niet is naar de mens. En toch ook voor de mens. Ezechiël die heeft het gezien hoe dat het in het heiligdom gesteld is. Heeft gezichten gezien. Die lees je juist bij de profeet Ezechiël, heeft zoveel gezichten gezien. Heeft ook gezien hoe dat het gesteld is daar in de tempel in Jeruzalem. Zo aan de buitenkant, dan dacht je, prachtige tempel, hè? Gebouwd door Salomo. Daar werden de offers gebracht. Ja, maar je moest maar eens binnen in die tempel kijken. Ezechiël die moet graven in de wanden van die tempel. En wat een gruwelen komt hij daar tegen. Daar schrikt hij van. De Heer die laat hem zien waarom dat die tempel straks verwoest wordt. Er worden zoveel gruwelen bedreven. Zonden. Gemeente, hebben wij al leren gruwen van de zonde? Als de Heer dat aan Ezechiël laat zien, dan mag hij in die volgende hoofdstukken zien, omdat er gelukkig nog in Jeruzalem zijn, die zuchten over al die gruwelen die daar in de tempel bedreven worden. Hey, het oordeel begint waar? Bij het huis Gods, zegt Petrus. Nu nog, die gruwelen in de tempelen. Misschien kunnen we er wel de hele avond mee vullen, of niet? Zullen we bij elkaar zitten? En dat is waar, dat zijn ook gruwelen. Maar weet u, heb u ook wel eens leren graven bij geesteslicht? In de wanden van uw hart. Want weet u wel dat we in het paradijs ook tempelen waren? Of niet? Toen woonde en troonde God in ons hart. Toen had hij de hoogste plaats. Toen woonde hij in ons hart in het heiligen der heiligen. Maar wij hebben met eerbied gesproken, gemeente, God buiten de deur van ons hart gezondigd. Hij is een heilig God. En zoals hij nu die tempel heeft verlaten. Ja, dat heeft Ezechiël gezien, hoe dat die heerlijkheid des Heren werd opgeheven. En dan ziet hij die heerlijkheid gaan. Eerst bleef hij nog even een poosje boven de dorpel van het huis staan. En dan ziet hij hem vertrekken. De heerlijkheid des Heren is brandpunt van Gods deugden. Weg uit het heiligdom. God weg uit ons hart. Dat is wat. Hey, vanwege al die gruwelen hier van binnen. Heb u ze leren kennen bij geesteslicht? Want dat is nou het wonder. Als God in je hart komt wonen en werken met de Heilige Geest. Dan leer je graven in de wanden van je hart. En dan moet je zeggen, alles wat er in die kerk gebeurt. Hè, dat is eigenlijk mijn schuld. Dat leeft ook in mijn hart. Ezechiël die heeft het gezien en toen heeft hij daar in dat tiende hoofdstuk de heerlijkheid des Heren zien verdwijnen. Nou, als God uit de tempel is, dan begrijpt u wel, dan kan die tempel verwoest worden. Dat begreep het volk niet. Maar Ezechiël die mocht het zien. Dan kan die tempel verwoest worden. De heerlijkheid des Heren is verdwenen. En dan wordt niet alleen die tempel verwoest. Dan wordt straks ook het volk weggevoerd in de ballingschap. En dat gezicht van die tempel, dat heeft Ezechiël gezien. Dat is wat voor hem geweest als priester zo. En nu is er een klein jaar verstreken. En nu zijn de oudsten gekomen. En ze zitten in het huis van de profeet Ezechiël. Ze zitten voor zijn aangezicht. En ze hebben een vraag. Leest u maar wat er staat. Er staat in het geschied in het zevende jaar in de vijfde maand op de tiende dezelfde maand. Dat er mannen uit de oudsten van Israël kwamen om de Heere te vragen. En zij zaten neder voor mijn aangezicht. Waarom komen ze eigenlijk? Onze kanttekenaren zeggen het ook. Te weten wat de uitkomst van het Joodse volk zal zijn uit al zijn ellende. Zowel in Jeruzalem als in Juda. Als daar in het land van Babylon. Hoort u dat? Ze willen verlost worden. Ze komen eigenlijk naar de profeet Ezechiël om te vragen. Hoe lang zal het toch duren, Ezechiël, voordat we verlost worden? En dan gaat Ezechiël, die gaat een lange reden gaat die houden. Waarin hij het volk herinnert aan hoe dat gegaan is. Hoe dat de Heer zijn volk heeft uitgeleid uit het Egypteland. Waar ze de afgoden hebben gediend. Doorgeleid heeft in de woestijn. Gebracht heeft in Canaan. En wat hebben ze gedaan? Niets anders dan afgoederen. Niets anders dan de afgoden dienen. Niets anders dan de Heer verlaten. Dus Ezechiël die gaat herinneren aan het verleden. En daarom zijn ze in de ballingschap terechtgekomen. De Heere die gaat met dat volk, gaat die richten. Hij gaat ze oordelen. Hij zal ze straks allemaal in de ballingschap brengen. Ze moeten weer terug naar de woestijn der volkeren. Nee, niet letterlijk de woestijn in. Ze zullen verstrooid worden. onder de heidenen. En daar hebben ze zo naar uitgezien om net als de heidenen te leven. Maar als ze in dat heidense land zullen zijn, dan zullen ze erachter komen. Dat is nou een woestijn. Dan zal de Heer ze lokken en voeren in de woestijn. Ze denken het is alles goud wat er blinkt, maar dan zullen ze zien wat het leven betekent in dat heidense land. Nee, niet allemaal. Maar de Heer die gaat zorgen dat er een overblijfsel is naar de verkiezing van zijn genade. De Heer die heeft gezegd, ik zal. Dat heeft hij voor de eerste keer gezegd in het paradijs. Weet u nog, daar stond na de val. Toen heeft de Heer, nee, niet tegen Adam, ook niet tegen Eva. Maar toen heeft hij tegen de duivel gezegd, tegen die slang. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermozzelen. En gij zult het de versende vermozzelen. We hebben een verdrag gesloten, gemeente, met de hel. En met de dood. Of niet in het paradijs. Maar nu zegt de Heere, die zegt, hoort u het, dat van hem uitgaat. Dat zijn werk is. Hij zegt, ik zal. En weet u wat de Heer nog meer heeft gezegd? En ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk. Hoort u dat goed? Moet u niet gaan zeggen arm en ellendig. Die mensen die hebben je ook. Die zeggen, nee, weet u wat de juiste volgorde is? Ellendig. Wat betekent dat nou, ellendig? Dat is toch uitlandig? Dat betekent toch dat wij God zijn kwijtgeraakt? Dat we buiten zijn gunst en buiten zijn gemeenschap staan? Buiten het paradijs en dat door eigen schuld? Hey, is dat al waar geworden in uw leven? De Heere die zegt, dat ga ik doen. Ik zal in het midden van u... Straks ook in het midden van al die ballingen. Allemaal weggevoerd naar Babel. Maar het zal anders worden. Zullen we horen? Dat is nou Gods genade. Gods verkiezende genade. Ik zal, zegt de Heer. Ik zal ervoor gaan zorgen. Een ellendig volk. God kwijt. Uitlandig. Buiten zijn gunst. Buiten zijn gemeenschap. Hey, en er dan achter te komen... Want dan komt het er wel uit dat een mens gevallen is, maar dat God het werkverbond met hem heeft opgericht. Want dan willen we gaan betalen. Of niet? Dan denken we als de Heer nu maar even uitstel geeft van die welverdiende straf. Zal ik het goed gaan maken? Dan zal ik God gaan betalen. Zal ik netjes gaan leven? Niet meer in de zonde. Dan ga ik de Heere dienen. Dan ga ik trouw naar zijn huis. Zal ik zijn woord lezen. Zal ik mijn knieën buigen, mijn handen vouwen. Het is nu nog genadetijd. Hé, maar dan kom je erachter. Arm. We kunnen niet betalen. We hebben niets om te betalen. Schuld betalen kunnen we niet. Weet u wat we moeten leren? We kunnen maar één ding. Onze schuld... dagelijks groter maken. Vandaar ellendig en arm. Dat is een wonder, hè, dat Christus nu juist gekomen is. Niet om rijken, maar om armen met zijn heilsgoederen te vervullen. Dat hij daarom nu juist arm wilde worden. En dat is nu Gods genadewerk, wat hij verheerlijkt in de harten van zondaren. Hey, weet u, die oudsten van Israël, die wilden dat oordeel niet aanvaarden. Dat wilden ze in Jeruzalem ook niet. Toen de stad belegerd was, toen zei Jeremia, en ze zagen hem als een landverrader, zet de poorten maar open. Laat die Galdeën, laat die Babyloniërs maar binnenkomen. Dan zal je ziel als een buit uitdragen. Maar dat wilden ze niet, ze wilden zich verdedigen. Ja, hij zegt, dat is de dood, dat is je ondergang. Nee, dat is nog zo, geestelijk. Waar een mens zichzelf mag overgeven, waar hij het met God eens wordt. maar die zijn leven leert verliezen, daar ligt nu net de behoudenis. En weet u, wij zijn zo dwaas geworden door onze val, dat wij onszelf handhaven. We zijn vijanden van God geworden. We zijn onszelf toegevallen. Zelfhandhavers. Dat zullen we nooit en ten nimmer doen. Maar God gaat zondaren overwinnen. En inwinnen. Hij heeft mij overmocht. Hij overwint. Dan gaan we het van hem verliezen. En in dat verlies ligt nu net de winst. Hey, dat verstonden ze niet. Die oudste van Israël. Ze wilden dat oordeel maar niet aanvaarden. Ze bleven zich verzetten. Wanneer worden we nu verlost, Ezechiël? Vertel het ons eens. En de Heere die wordt niet moe om ze eraan te herinneren wat er nu leeft in haar hart, afgodendienaars, tot de dag van vandaag toe. En daarom zal de Heere ze richten, niet om te komen. Zeker, ze zullen niet alle behouden worden, dat zullen we ook horen. Maar om toch een volk te behouden, dwars door het gericht heen. Daar gaat het eigenlijk over in onze tekst. Dat gaan we ook verstaan als we gaan letten op onze tweede gedachte. Als de Heere zegt in de tekst, ik zal u niet onder de roede doen doorgaan. Dan gaat het over het teken des verbonds. Het gaat over de roede. Ja, wat is eigenlijk een roede? Nou, een roede, gemeente, dat is een stok. Een staf van een herder. Een herdersroede. Maar ook een stok. Een gewone stok. En die werd voor verschillende doeleinden gebruikt. Als het gaat over een roede, dan lezen we in Gods woord ook over de tuchtroede. Waarmee een mens geslagen wordt. Denk eens aan wat er staat bij de profeet Micha. Hoort de roede en wie ze besteld heeft. Of wat denk u wat die oude eed dan zingt. Dat hij ze bezoekt. Zij die vrevelig overtreden, die zal hij bezoeken met zijn roel en bittere tegenheen. Gods roede om te slaan. Gemeente, weet u, dat is pijnlijk voor het vlees, hè, om geslagen te worden met de roede. Maar weet u dat het veel erger is als de Heere niet slaat? Weet u wat Job tegen zijn vrienden heeft gezegd? Job die heeft gezegd over de goddelozen. Hun huizen hebben vrede, zonder vrees. En hij zegt, weet je wat het allerergste is? Hè? De roede Gods is niet op hen. Begrijpt u? Dan laat de Heere een mens maar gaan. Dan geeft hij een mens aan zichzelf over. En dat is vreselijk, zegt Job tegen zijn vrienden. De roede Gods die is niet op hen. Ja, dan zijn we bastaarden, gemeente. Dat leert Gods woord duidelijk. Maar een iegelijk zoon die hij lief heeft, deed pijnlijk voor je vlees. Maar die kastijdt hij nu juist. Dan slaat God met die tuchtroede. En wat kunnen Gods kinderen? Wat kunnen Gods kinderen bevreesd zijn? Hè? Als God die tuchtroede gaat hanteren. Dan zegt David ook, Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Dan denken ze tot omkomen. Maar de Heere die slaat niet uit lust op plagen. Weet u waarom dat de Heere slaat? Hij slaat om naar zichzelf toe te slaan. En wat is dat groot, hè? En wat is het erg als de Heere moet zeggen, dat moest hij nou van die ballingen ook zeggen. Dat was een getuigenis door de mond van de profeet Jeremia. Ik heb ze wel geslagen. En wat hebben ze slagen ontvangen? Daar zitten ze in de ballingschap. Dat is ook Gods kastijdende hand. Dat zijn Gods bemoeienissen. Nee, hij wil dat volk, gemeente, niet doodslaan. Helemaal niet. Hij wil juist dat ze pijn voelen. Hij wil wonden slaan. En waarom? Om zo aan zijn voeten te brengen. Want hij slaat wonden. En misschien in uw leven ook wel. Gods bemoeienisje. En als wonden worden geslagen, diepe wonden. En als slaat hij om naar zichzelf toe te slaan. En weet u, soms kan de Heer een kromme stok gebruiken. Om een rechte klap te geven. Moet je eens denken, die Babyloniërs, dat waren de vijanden van het volk van God, of niet? En toch, de Heer gebruikt zoals een tuchtroeder in zijn hand. Dat er straks een overblijfsel behouden zal worden. Maar dat is erg. Als we als tuchtroede worden gebruikt, gemeente. Dan moet ik denken aan die dominee. En nam afscheid van zijn gemeente. En ze konden hem allemaal de hand drukken. En daar kwam een man aan, daar had hij vreselijk veel last van gehad. En die gaf hem ook een hand. En toen zei de dominee zei tegen hem. Hij zei hartelijk bedankt. Die man die keek hem vreemd aan. Hij zei ja. Want hij zegt, God heeft u gebruikt als een roede in zijn hand. Om me uit te drijven naar de troon der genade. Hij zegt, maar man, wat erg. Als het niet meer is. Een roede, weet u toch? Een kromme stok, een doodstuk hout. Ontzettend om zo gebruikt te worden. Om een kind van God op zijn plaats te brengen of om hem daar te houden. Dat is erg. Nou, dat is nou een tuchtroede. Dus een tuchtroede werd gebruikt om iemand te tuchtigen, om iemand te kastijden. En die gebruikt de Heer nu ook. Maar nu nog wat. Er is ook een andere roede. Dat is een meetroede. Daar kunnen we over lezen in de 74ste psalm. Daar spreekt de dichter over de roede. Zijn er erfenis. Weet u, een erfenis die werd uitgemeten. Dat kon gebeuren door een meetsnoer. Denk eens even aan David in Psalm 16. Dan wordt het land dat wordt verdeeld. Ja, en elke stam kreeg zijn land. En elk geslacht, allemaal kregen ze een stukje land daar in het land der belofte. En u weet, Kanaan, dat was een heenwijzing naar de hemel, naar het hemelse Kanaan. Dan werd de erfenis werd uitgemeten. En die heeft de Heer ook in zijn vrijmacht bepaald. En er waren stammen bij, die hadden een heerlijke erfenis. Die hadden een rijke erfenis. Bijvoorbeeld de stam van Aser. Waarvan Jacob heeft gezegd, op zijn sterfbed. Die stam zou koninklijke lekkernijen leveren. Oh, die woonde in een stamgebied. Daar was de grond zo vruchtbaar. Daar hadden ze koren, daar hadden ze most. Daar hadden ze zoveel olie dat ze liepen als het ware door de olie heen te waden. En olie was heel kostbaar, hè? Daar kon je gaan mee zalven. Olie, daar kon je het eten in bereiden. Olie, dat kon je gebruiken om licht te maken. Ja, en dat niet alleen, maar in de grond zat ook goud. Goudmijnen, ijzer. Kortom, gemeente, alles wat een mens nodig heeft. Voor het natuurlijke leven natuurlijk. Maar er is toch een rijkere erfenis. Want dan kunnen we zeggen, die mens had een rijke erfenis. Wat is nou de allerrijkste erfenis die een mens kan krijgen? Maar kan je erfenis krijgen? Maar die erfenis, gemeente, die raak ik je kwijt. Hè? Als je sterft, dan kan je nog zo'n rijke erfenis hebben ontvangen. Moet je alles achterlaten. Is een veel rijkere erfenis. Weet u wat nou de rijkste erfenis is? Die je nooit meer kwijtraakt. Een erfenis die in de beste kluis wordt bewaard die er is. Petrus die wist het wel. Weet u het ook? Die erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Nee, dat is God zelf. Dat is beste erfdeel. Dan vallen de snoeren in lieflijke plaatsen. Dan wordt er getuigd. Een schone erfenis is mijn deel geworden. Dat kon David zeggen. U ook. Dus daar werden snoeren voor gebruikt. Maar soms ook een meetroede. Om zo de erfenis uit te kunnen meten. Dus ook daar werd een roede voor gebruikt. Maar hier gaat het niet over die roede. Hier gaat het eigenlijk over de staf. Een herderstaf. Die gebruikt werd door de herder. Dat is een telroede. Daar werden de schapen ook mee geteld. Daar telde hij zijn vee mee. Maar toch heeft het hier een andere betekenis. Hè? Sommige verklaarders passen dat toe op die telroede, dat hij daar zijn vee mee telde. En dat die schaapherder daarbij de ingang van zijn schaapskooi bij de deur stond. En dan kwamen die schapen en alles wat er niet bij hoorde, de bokken, die werden er buiten gehouden. Toch geloof ik dat het wat anders betekent. Onze kanttekenaren die wijzen ons terecht op Leviticus 27 vers 32. Waar gaat het daarover? Daar gaat het over het vertienen van de kudde. Daar kunnen we lezen, als het gaat over het vertienen van de kudde aangaande al de tienden van runderen en kleinvee, alles wat onder de roede zal doorgaan, het tiende zal de Heere heilig zijn. Dat betekent, het zal voor de Heere worden afgezonderd. Heilig voor de Heere. Hoe ging dat dan? Nou, één keer in het jaar, dan kwam er een leviet op die boerderij van die boer en dan werd al het vee, de runderen, het kleinvee, allemaal in de stal gedreven. En dan ging de deur ging dicht. En dan werd er een pot gehaald, een vat. En in dat vat zat, ja, verf zouden wij zeggen. Maar wat is nou het meest voor de hand liggend? Wat kan je nou het beste gebruiken om dieren te merken? Bloed. Bloed. Een vat vol met bloed. En dan nam die leviet, die nam zijn staf, zijn stok, zijn roede. En dan moest die boer, die moest de deur open doen. Op een kiertje. En dan werd het vee, dat werd naar buiten toe gedreven. Nou, dan begrijpt u het. Eén voor één kwamen ze naar buiten. En dan stond hier die leviet en dan doopte hij die roede in bloed. En dan ging die tellen. 1, 2, 3, 4, 10. Een tik. Elk tiende dier kreeg een tik. En weet u wat u is, hè? We zeiden, als je nou 30 jaar was, dan moest je dienen in het heiligdom tot je 50ste. Dat is ook de leeftijd waarop Johannes de Doper zijn bediening begon. En ook de Heere Jezus, van de 30ste tot de 50ste jaar. De beste jaren. Het beste is voor de Heere. Moet je even eerlijk zijn. Denken wij dat nou ook? Wij denken toch eigenlijk, eerst leven voor mezelf, of niet? Als ik jong ben, dan denk je eerst leven voor mezelf. En als ik nou oud geworden ben, zegt de duivel ook. Joh, je hebt toch tijd? Als je oud bent, kan het altijd nog. Kan je altijd nog bekeerd worden. Maar de Heere die zegt, die mij vroeg zoeken. Hoort u dat? De jeugd zo voorbij. Hè? En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen. Van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. De Heer die heeft recht op het beste. Ja, maar kijk, nou gingen daar die dieren onder die telroede door. En elk tiende dier werd getikt, werd aangeraakt door die telroede. Daar was misschien wel een dier bij, waarvan die boer dacht, hé, dat wilde ik nou net niet kwijt. Want dat is zo'n prachtig dier. De Heere die zei, moet ik hebben. Maar er kwamen er ook anderen. Ook anderen. Hey, als dan die boer had gelegen, dan had de Heere alleen maar wat voor dieren gekregen. Die schurftachtige die hij onder zijn kudde had. Die kreupelen. Beesten waar hij van dacht, daar heb ik toch niks aan. Je mag de Heer wel hebben. Zo zijn wij mensen, toch of niet? Ja, toch? Het is toch niet voor niets gezegd. En misschien kent u die uitdrukking wel. God de botten en wij het vlees. Ziet u het? Maar de Heer zegt, ik wil het best ook hebben, hoor. En zo gingen ze nou allemaal onder die roede door. Ze werden vertiend. Hey, ook die schurftachtigen, ook die lammen. Die kregen ook een flinke tik. Een tik op de rug. Zagen ze dat niet? Nee, dat konden ze toch niet zien. Maar ze voelden het wel. Zo'n dier kromp even in elkaar. Als hij daar aangeraakt werd door die staf. Dus dat dier had zelf niet eens in de gaten, dat bloed. Was afgezonderd. De Heere wilde het hebben. Hey, ook dat schurftachtige. Ook wat wij hebben afgeschreven. Waar wij van zeggen, niks waard. Wordt toch nooit wat. Die jongen die groeit op voor galg en rat. En dat meisje komt ook niks van terecht. En die man die hebben we al lang afgeschreven. Weet u niet, die tollenaren. En die zondaren, die hoeren. Die buiten de synagoge geworpen werden. Hey, die horen er ook bij, die gaat hier ook toebrengen. Hij haalt ze overal vandaan. Dus ook dat schriftachtige. Ze worden aangeraakt. Hey, wat betekent dat, denkt u? Nou, dat u onder de prediking van het woord zit. En dat de Heer u aanraakt. Daar niet alleen maar uitwendig, maar dat je inwendig wordt geroepen. Dat de Heer net als bij Matthäus heeft gezegd, toen hij daar in zijn tolhuis zat. Volg mij. En hij alles verlatende is hem gevolgd. Hey, als dat gebeurt onder de bediening van het woord. Hè, als dat woord wordt gepredikt, dan gaat u onder die staf door. En wat is dan groot, hè? Die tiende tik. Moet u natuurlijk niet gaan denken van, ja, 1 op de 10 wordt behouden. Dat betekent het niet, want dat getal 10... dat heeft in de Bijbel een symbolische waarde. Dat betekent eigenlijk de volheid van Gods uitverkorenen. De volheid. Denk u maar aan onze 10 vingers. Denk u maar aan de 10 geboden. Denk u maar aan de 10 plagen. En Nieuw Testamentisch, die vrouw met die 10 penningen. Een vol getal. 10. Telkens werd de 10e die werd aangeraakt. Wat bedoelt de Heer nou? Ik zal het volk richten. Nou doet hij ze allemaal in de ballingschap. En daar zal ik in het midden van u, van dat volk, doen overblijven. Weet u nog wat Zefanja heeft gesproken? Een ellendig en een arm volk, die ga ik aanraken. Die krijgen met mij te doen. Die worden inwendig geroepen. Krachtdadig. Onwederstandelijk. Hé, hey, waaraan herken je die mensen? Wat belooft de Heer? Weet u wat de Heer zegt? En gij zult van uzelf, in dat 43e vers, een walging hebben over al uw boosheden die gij gedaan hebt. Zie het, die gaan walgen van zichzelf. Walgen vanwege de zonde. Die worden werkelijk zondaar voor God. Die gaat hij in de schuld brengen. Dat is nu het werk van God zelf. En dat gaat hij uitvoeren. Daar in dat verre Babel, nee, daar zal een overblijfsel behouden worden. God treedt met dat volk in het gericht. Niet om ze om te laten komen, om ze te behouden. Weet u dat mogelijk is? Omdat Christus in het gericht is geweest. En daarom als wij onszelf in dat gericht leren verfoeien. Als wij een walg van onszelf krijgen, als wij onszelf gaan veroordelen. Juist voor zulke wilde Christus nu in het oordeel. In het oordeel hangen op Golgotha. Om zo dat oordeel weg te nemen. Dat wilde hij doen voor zijn volk. Om hem daar te gaan leren kennen. In dat verre Babel. Als een ellendige, als een uitlandige. Om gewezen te worden op hem. Om hem te leren kennen. Om hem te leren omhelzen. Want in hem is de ganse zaligheid. Zo alleen kan een zondaar met God verzoend worden. Zo alleen kan een zondaar vrede vinden. Dus dat is het teken des verbonds. Met bloed getekend. En alleen dat bloed, dat was en reinigt van alle zonden. Johannes heeft hem aan mogen wijzen. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Wij kunnen voor geen zonde betalen. Maar hij heeft dat gedaan voor al de zijnen. Voor dat arme volk die geen penning meer hebben. Hey, die zal de Heer daar doen overhouden. Die worden aangeraakt. Maar er gebeurt meer. Onze laatste gedachte. Daar gaat het over de band des verbonds. Maar voordat we daartoe overgaan, gaan we eerst zingen van Psalm 31... C. 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En wat er verder volgt. Onze laatste gedachte, gemeente, de band des verbonds. Daar werd zo'n dier, een rund of een schaap, dat werd aangeraakt met die staf. Dan kreeg het een rood teken op de rug. Het was getekend. En dan? Nou, dan was daar de leviet. En die pakte dat schaap beet, of misschien een. Het was in elk geval een helper van die leviet die daar met die roede dat dier had aangeraakt. En dan werd dat dier werd vastgegrepen. En wat was er nu gemaakt? Een afrastering. En dan werd dat dier binnengebracht. Al die dieren werden afgezonderd, werden apart gezet. Die waren voor de Here en voor zijn dienst afgezonderd. Want als dat niet gebeurde, zouden ze zo weer met die andere dieren meegaan. En wat betekent dat eigenlijk, gemeente? Afgezonderd, geheiligd voor de Here. Dat zijn wij ook allemaal, zeg wat. Zijn we dan allemaal aangetikt? Hebben we allemaal dat teken? Ja, aan uw voorhoofd, of niet? Dat hoop ik tenminste van wel, dat we allemaal gedoopt zijn. Wat betekent dat dan, afgezonderd? Afgezonderd, maar moet u even wachten. Dat is een uitwendige afzondering. Apart gezet. De Heer die heeft gezegd, ik heb u bij uw naam geroepen. Je naam werd hij genoemd, gij zijt mij. Hoorde de Heer toe. Maar weet u, dat is nou een uitwendige afzondering. Dan moeten we anders leven dan de wereld. Kunnen we met de wereld niet meedoen? Maar weet u wat nou is, hè? Ons hart. Daar moet de breuk plaatsvinden. Die afzondering moeten we kennen. Dat volk van Israël, dat volk van Juda. Maar ook allemaal afgezonderd, toch niet? Dat waren de kinderen des koninkrijks. Zo heeft de Heer Jezus het toch genoemd. En Johannes heeft toch geschreven, hij is gekomen tot het zijnen. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Hier heb je het overblijfsel weer. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. En heeft Johannes de Doper ook niet gezegd. Zie, hij komt met de wan in zijn hand om zijn dorstvloer. Volk van Israël te doorzuiveren. Gaat hij dat doen, dan gaat hij wannen. Tarwekorrels vallen aan zijn voeten. Het kaf stuift weg met de wind. Komt onderscheid openbaar. Net als hier. Net als hier. Hij tikt. Nee, die worden inwendig afgezonderd. Dan komt er een breuk met de zonde en met de wereld. Dan wordt de zonde u de dood. Dan krijgt de wereld de scheidbrief. Dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Dan kan je niet meer terug. Dat is belangrijk. Dat er in het leven plaatsvindt. Want anders, ja. Hey, als die omheining er nou niet was. Hè? Als die brug nou niet werd opgehaald. Wat gaat er dan gebeuren? Dan keren we net als een gewassen zeug terug tot de wenteling in het slijk. Of tot, als een hond, dan keren we terug tot zijn uitbraak zo. Maar dan kan je niet meer terug. Orpa die komt terug. Rut niet. Waarom niet? Aangeraakt. Wat was er nou in het hart van Rut? Wat bij Orpa werd gemist. Orpa had wel liefde, hè? Tot Naomi of niet? Ze had ze hartelijk lief. Ze voelde zich aan haar verbonden. Maar wat was het voor een liefde? Niet meer dan een natuurlijke liefde. Maar bij Rut ging dieper. Dat was een geestelijke liefde. Een liefdesband. Ze voelde zich verbonden aan God. En aan zijn volk. Hey, en dat is nou die tik. Afgezonderd. Liefde in je hart. God te kennen. Hem lief te krijgen. Hem te beminnen. En dat is zo noodzakelijk, gemeente. De Heer die zegt, daar ga ik nou voor zorgen hoor. Ze gaan de ballingschap wel in. Maar ze dachten, weet je wat ze dachten? Eerst waren ze zo optimistisch, hè, of niet? Ze dachten, na een paar jaar en we zijn weer terug. En daar in Jeruzalem, weet je wat die mensen zeiden? Weet je wat ze zeiden? Ze zeiden, Jeruzalem, dat is nou net als een pot. En wij zijn vlees. En het vlees in de pot, hè, vuurt ze eronder. Dan wordt het vlees gaar. Ze zeiden, we worden wel beproefd. We worden als het ware gaar gestoomd. De Heere die beproeft ons, hij verheerlijkt zichzelf daarin. Maar het komt allemaal goed. Dat oordeel komt niet. En die valse profeten die zeiden het maar. Ze spraken zachte dingen, die hoorden ze graag. Prediking naar de mens, ja, maar het is een prediking tegen de mens. En een prediking die werkelijk tegen de mens is, die nou net voor de mens is, precies andersom. En dat willen mensen nu graag. Dat is ontzettend. Dus ze zeiden, wij zijn de pot. De stad is de pot en wij zijn het vlees. En dan dachten die ballingen in Babel ook, dat gaat allemaal goed komen. Ja, maar het kwam niet goed. Kwam niet goed toen de profeet Ezechiël 11 jaar in de ballingschap zat. Dan schrijven we 586 voor Christus. En toen ging het gebeuren. Toen vielen de muren van Jeruzalem. Toen werd de stad door de Babyloniërs ingenomen. Toen werd de tempel verwoest. En toen was er eentje die wist te ontkomen. En die vluchtte naar dat verre Babel. En die zei, de stad is gevallen, de tempel is verwoest. Toen sloeg alles om. Toen dachten ze dat gericht als onze dood. Weet je waar ze de beeld in vonden? Ezechiël 37. In die dorre doodsbeenderen. Ze zeiden, al onze verwachtingen zijn afgesneden. Kom niks meer van terecht. Ze zeiden, God, die heeft onze dood op het oog. Wat zegt de Heere, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich van zijn weg bekeren en leven. De Heere die zegt, dat gericht, daar meen je wel in om te komen. Maar er wordt nou net je behoud. Weet u nog, omdat Christus in het gericht is geweest. En nou zal de tegenoverblijfsel behouden worden. Die tiende tik. Waar kan je die nou krijgen? Wat hebben we gezegd? Als nou Gods woord wordt gepredikt. Dan ga je onder die roede door. Als hier Gods woord wordt gepredikt. Dan wordt die roede als het ware boven u gehouden. Of niet? En u gaat er onderdoor. En als de Heer er nou in meekomt. Met de bediening van zijn geest. Krachtdadig en onwederstandelijk. Dan wordt u aangeraakt. En nu waren de dieren, die werden voor de eerste keer, dat zal u begrijpen, de stal uitgedreven. Gelijk een tik. Gelijk een tik. Die werd al direct afgezonderd. Het was de eerste keer. En er zijn natuurlijk wel mensen die komen voor de eerste keer in de kerken. En die gelijk raken. Dat is wat. Dat is wat. Maar het kan ook anders. Er waren ook dieren bij. En er stond die leviet met die stok. Ja, die gaf hij een klap. Dat was de tiende. Nou, die was al verschillende keren in de jaren daarvoor onder die staf doorgegaan. Niet geraakt. Maar toen was daar het moment dat hij werd aangeraakt. Weet u wat dat nou betekent, gemeente? We hebben het niet verdiend, hè? We hebben het niet verdiend. En toch, de Heer wil het geven vanuit zijn vrije gunst. Je moet wel de middelen waarnemen. Trouw opkomen onder de bediening van Gods woord. En aan de Heer vragen, Heer, zou je me nou willen raken? Willen afzonderen? Inwendig? Heer, dat wil de Heer nu doen. Mensen die misschien al, ik weet niet hoe lang, onder de prediking hebben gezeten. Raakt ze aan? Ik hoorde juist van een jonge man. Hij was al ouder, maar hij zegt, toen ik jong was, toen hoorde ik een dominee preken. Weet je wat over ging? Over deze tekst. Hij zegt, en toen zak ik in de kerk. En toen was ik zo bedroefd. Weet je waarom? Nou zat ik al jarenlang onder de prediking. En had me nooit geraakt. En daar werd hij wel werkzaam mee. En toen ging de Heer ging doorwerken. Die tik, dat voelde hij. Die moet ik hebben. Die tiende tik. Van dood worden levend gemaakt. Hij afgezonderd. Afgezonderd door de Heer. Hier op aarde al. En straks. Straks eeuwig in de hemel. Amen.